Goedemorgen. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is dat in de wereld vaak de dingen anders omgaan dan geestelijk gesproken naar Gods woord de lijn zou zijn. Ik zie om me heen, en dat, ik neem aan dat u dat ook ziet, enorm veel lijden. Heel veel lijden in de wereld. En dat wordt veroorzaakt, heel veel lijden wordt veroorzaakt door machthebbers die willen heersen. Die niet willen dienen, maar die willen heersen. En dat ten koste laten gaan van het lijden van honderden, duizenden, soms miljoenen mensen. En zo komen die machthebbers aan hun macht. Door zelf te willen heersen. En of een ander daardoor moet lijden, dat is hun een zorg. Ik zeg wel eens, dat is eigenlijk een soort ezelsbruggetje hoor. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, als je nou niet weet wat je moet doen. In een bepaalde situatie. Als je nou denkt van, wat zou nou geestelijk de beste manier zijn om nu te handelen? Dan zeg ik, dan moet je eens goed nadenken wat je als mens zou doen. En als je dan denkt van, dat zou ik naar het vlees doen, doe het dan precies andersom. Dan zit je 9 van de 10 keer goed. Zo is Gods woord. Heel omgekeerd met ons denken. Heel omgekeerd met de manier waarop de wereld met elkaar omgaat. En ook vandaag zullen we dat lezen in Gods woord. We gaan dat doen uit Lucas 9. Lucas 9, waarin we ontdekken dat onze Heer Jezus Christus in het laatste half jaar van zijn aardse loopbaan, aardse bediening, onderweg gaat naar Jeruzalem, waar hij dan een half jaar later met Pasen, met Pascha, zal aankomen. En dan gaan we lezen vanaf hoofdstuk 9, vanaf vers 18 tot en met vers 27. Daar staat boven, niet door inspiratie, maar door vertalers gemaakt, een hoofdje, de belijdenis van Petrus en de eerste aankondiging van het lijden. En daar staat dan, en het geschiedde terwijl hij in gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hen en zeide, wie zeggen de scharen dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zeide, de Christus Gods. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. En hij zeide, de Zoon des Mensen moet verleiden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgt mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade leidt? Want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid. En die van de Vader en de heilige engelen. Tot daar. Zullen we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed en vragen om wijsheid over dit schriftgedeelte? Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat is het geweldig om uw woord te hebben. Wat is het geweldig om daaruit te mogen lezen en met elkaar te mogen overdenken wat deze woorden toch allemaal te betekenen hebben. En dan schieten we altijd tekort, want het zegt veel meer dan we kunnen bedenken. En er staat veel meer in dan we even in een moment van samen zijn met elkaar naar boven kunnen halen, maar we bidden u toch, wilt u ons daarin leiden? Wilt u het geven dat we uw woord dat vanmorgen gelezen is en dat we willen gaan verstaan? Wilt u het geven dat we dat ook kunnen gaan verstaan? Wilt u dat een diepere context geven? Een plaats waardoor we het kunnen inpassen in de lijn van de schriften. Dat we mogen weten dat het ook naar de schriften is wat de Heer Jezus deed. En dank u wel dat we zo onderweg mogen gaan met elkaar in uw woord. Naar dat geweldige moment van Pasen dat zal aanbreken. Dat moment dat ons alle beloftes geeft en alle beloftes laat vervullen die u gegeven heeft in uw woord. En dat we werkelijk mogen beseffen dat u in een geweldig plan uw doel volvoert en u hem heeft opgewekt als eerste onder vele broederen. Dank u wel dat we in dat vertrouwen mogen uitzien naar de ontwikkelingen in de wereld, want u leidt alles. En u leidt alles, zodat het zal samenwerken ten goede voor hen die naar uw wil geroepen zijn. Dank u wel dat we dat ten diepste mogen geloven. Wees ons nabij in het spreken, in het luisteren, in het overdenken van uw woord. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, als je dat zo leest, dan denk je, ja, evangelie. Vorige week is er ook al over het evangelie gesproken, is er gelezen ook uit Lucas. De geboorte van de Heer Jezus, het voorstellen in de tempel. En nu zijn we wat verder. De Heer Jezus is inmiddels aan zijn werk begonnen waar hij toe geroepen was. En heeft eigenlijk al een bijna 3 jaar achter de rug en is toegekomen aan een moment wat we hier lezen. Dat er iets gaat gebeuren waardoor alles verandert. En hij vraagt aan zijn jongeren, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En de jongeren die antwoorden wat ze gehoord hebben. Want Herodes, de koning, die had al in vers 7 tot 9, had hij gevraagd aan de mensen, die Jezus waar ik van hoor. Ik hoor zoveel verhalen van die man, wie is dat nou eigenlijk? En de mensen hadden gezegd, sommigen zeggen dat Johannes uit de doden was opgewekt, de Johannes die hij had laten onthoofden. En door sommigen werd gezegd dat het Elia was die verschenen was en door anderen dat een van de oude profeten was opgegaan. Maar Herodes zeide, Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Wie zou deze zijn van wie ik zulke dingen hoor? En hij trachtte hem te zien te krijgen. Nou, uiteindelijk heeft hij hem gezien. Uiteindelijk heeft hij hem gezien vlak voor de kruisiging, toen Pilatus hem naar hem toestuurde. En toen heeft de Heer Jezus geen woord gesproken. Terwijl Herodes toch ook Johannes de Doper's woorden zo graag hoorde en in de val gelopen was en hem daardoor moest laten onthoofden. Maar Jezus heeft hij nooit horen spreken. En hier herhalen dan de discipelen datgene wat de mensen al tegen Herodes gezegd hadden. In vers 19 staat er, en ze antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, andere Elia, weer andere dat een van de oude profeten was opgestaan. En dan in vers 20, en hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zeide, de Christus Gods. Dat was een belijdenis. Die had Petrus van God gekregen, die kennis. Gij zijt de Christus Gods. En hoe reageert de Heer Jezus erop? Eigenlijk zegt hij, jullie weten het. Jouw belijdenis, Petrus, is waar. Maar de mensen, de belijdenis van de mensen, die herkennen mij niet als degene die ik ben, de Messias. Ze denken, Johannes de Doper is weer opgestaan, of Elia is weer opgestaan, of een van de andere oude profeten. Maar ze herkennen mij niet als de Christus Gods, als de Messias van God. En dat is de reden dat na 3 jaar van rondgaan, van tekenen en wonderen doen en alle bewijzen leveren dat hij de Messias Gods is. Dat is nu een half jaar voordat hij naar Jeruzalem moet gaan. Het moment dat hij zegt, als ze me niet herkennen, Petrus, jouw belijdenis maakt dat aan niemand bekend. Dat staat hier in vers 21. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. Zeg niemand dat ik de Christus God ben. Je zou toch zeggen, nou, als Petrus het weet, nog een keer er goed tegenaan, laten we het nog een keer heel duidelijk vertellen, dat de Heer Jezus de Christus van God is. Nee, zegt hij. Daar stoppen wij. De mensen herkennen me niet. Ze weten niet wie ik ben. En eigenlijk kan je zeggen, nu gaat de verkondiging van het koninkrijk op slot. Het mag niet meer verteld worden. En als we lezen in Matthäus datzelfde gedeelte, dan zien we dat Petrus krijgt de sleutels van dat koninkrijk. Het koninkrijk gaat nu op slot. En de Heer Jezus geeft aan Petrus die sleutels om dat koninkrijk en de verkondiging daarvan weer te openen als de Pinksterdag vervuld zal worden. En tot die tijd zal er niet meer gesproken worden over dat koninkrijk van God. Vanaf dit moment zal het worden een evangelie van zijn lijden. In plaats van een koning die zal heersen, wordt het een evangelie van lijden om te dienen. Ik zei u al net, in de wereld gaat alles andersom. Daar zijn staatsmannen zijn er die lijden veroorzaken. Daar zijn wereldleiders die het lijden met een lange ei niet kennen. Maar wel dat een andere mensen veroorzaken. En hier staat de koning en die zegt stop maar over het spreken van mijn koningschap. Het wordt een evangelie van lijden. En Petrus, die deze belijdenis gedaan had, gij zijt de Christus Gods, deze Petrus die van de Heer Jezus de sleutels van het koninkrijk krijgt, deze Petrus die accepteert die uitspraak niet. Kunnen we ook lezen in Matthäus, Matthäus 16, en laten we dat maar niet doen, u kent dat gedeelte wel, vers 22 en 23, en Petrus die neemt de Heer Jezus even zo terzijde, alsof hij het beter weet, zal ik maar zeggen, hè? Zoals wij het ook wel eens zo ontzettend veel beter weten dan wat in de schrift staat. En als er dingen in ons leven gebeuren die niet overeenstemmen met de schrift, dan zijn wij ook zo geneigd om de schrift maar aan te passen in plaats van ons eigen leven aan te passen aan de schrift. En dan gaan we allerlei excuses verzinnen waarom het toch wel goed is om het te doen. We gaan God zelfs bidden om dingen die tegen zijn woord zijn toch te willen zegenen. Zo zijn mensen, zo is een bedriegelijk mensenhart. En Petrus is daarin precies als wij. En hij neemt de Heer Jezus de zijde en zegt, pas op, dat lijden, daar mogen we niet over spreken, voel je toch? En wat zegt de Heer Jezus? Satan, ga weg achter mij. Hij noemt Petrus Satan. Satan, het woord dat eigenlijk letterlijk betekent tegenstander of tegenwerker. En waarom noemt de Heer Jezus Petrus dan Satan? Als Petrus hem het lijden wil besparen. Omdat hij precies hetzelfde doet als de Satan. Weet u nog, toen de Heer Jezus gedoopt werd? Toen ging hij naar de woestijn en werd 40 dagen verzocht. En wat deed de tegenstander? Wat deed de Satan? Die probeerde hem zonder lijden de koninkrijken van de wereld aan te bieden. En zei, als u voor mij knielt, bent u koning. Krijgt u alles van deze wereld. Zonder dat u hoefde te lijden. En hetzelfde zegt Petrus. Dat lijden, daar moet u niet over praten. Koning zijn. Petrus, die accepteert niet het lijden en hij begrijpt het ook niet. Als we het vervolg nemen wat hier in het Lucas-evangelie staat, dan zie je zo op het hoofdje, 28 tot 36, er staat de verheerlijking op de berg staat daar. Nou, wat gebeurt daar? Daar zien we dat de Heer Jezus als het ware in de toekomst geplaatst wordt, hè? Daar is een ontmoeting met de Heer Jezus. Laten we maar eventjes lezen vanaf vers 30. En er staat, en zie twee mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken ze over zijn uitgang, letterlijk zijn exodus, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen ze ontwaakten, zagen ze zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheiden, dat Petrus tot Jezus zeide, meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Want hij wist niet wat hij zei. Petrus die het lijden helemaal niet zag zitten. Die eigenlijk Jezus
wilde bestraffen toen hij over lijden begon te praten. Petrus die ziet heerlijkheid wel zitten. Hey, dat is, zouden we zeggen, spekkie naar zijn bekkie. Heerlijkheid en koningschap, dat was hetgene wat hij verwachtte van de Heer Jezus. En dat wilde hij graag houden. Die heerlijkheid, hij zegt gelijk tenten maken en dan kunnen ze wonen en dan is een feest. Grote berg en een heerlijke heilige berg en daar wonen de heilige mannen. En nou, hij zag het al helemaal voor zich, hè. En dan die tenten, waarschijnlijk zal het later wel een huis worden enzovoort. Nee, hij had het helemaal geregeld. Laten we die heerlijkheid nou maar vasthouden. En laten we het lijden alsjeblieft ver weg houden. Petrus die ziet aan wat voor ogen is en die kent de diepe betekenis van het lijden niet. Maar de Heer Jezus had gezegd, had verboden vanaf dat moment te spreken dat hij de Christus Gods was. En daarmee gaf hij aan, die verkondiging van het koninkrijk gaat op slot. En wat was er de afgelopen 3 jaar nou gebeurd? Nou, voor die tijd waren de 70 uitgezonden. En die konden allerlei tekenen en wonderen doen. En mensen die bezeten waren, werden van die boze machten bevrijd. En er werden genezingen verricht. Nou, het was feest, zal ik maar zeggen. Het koninkrijk stond op punt om aan te breken. En al die tekenen die erbij horen, waren beschikbaar. Maar de Heer Jezus zegt, hier, ze willen mij niet aanvaarden als de Messias. Niet meer over praten. Vanaf nu wordt het een opgaan naar Jeruzalem om te lijden. En als zo'n koninkrijk van waar die heerlijke dingen te verwachten zijn en waar die tekenen en wonderen bij horen, als die verkondiging ophoudt, dan houden ook die tekenen op die erbij horen. Begrijp u dat als de Heer Jezus hier zegt dat het gestopt is, die verkondiging van het koninkrijk, dat je dan ook niet kan verwachten dat de tekenen die bij die verkondiging horen door kunnen gaan. En dat is ook niet zo. Want ga je dan eventjes nog een pericoopje lager, dan zie je de genezing van een bezeten knaap. En dan komt er een meneer die zijn zoon is bezeten. En die zegt in vers 40, en ik heb uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven. En ze hebben het niet gekund. Nou, dat is logisch dat ze het niet meer kunnen. De Heer Jezus die heeft gezegd, we stoppen met de verkondiging van dat koninkrijk. En dan houden dus ook die tekenen en wonderen die ze 1 hoofdstuk terug nog wel konden doen, houden op. Ze hebben het niet gekund. Een bewijs te meer dat er een kentering gaande is, zo sterk. En dat het van heerlijkheid verkondigen overgaat in het verkondigen van lijden en van dienen. En dan de Heer Jezus, die kan het wel. Want het was nog niet de tijd voor de machten en de krachten die van de duisternis om bezit blijven te hebben van de mensen. Dus de Heer Jezus geneest die knaap. Maar de discipelen, die konden het niet meer. En gaan we nog een stapje verder in Lucas, dan zien we daar de tweede aankondiging van het lijden staan. En de Heer Jezus spreekt erover. Toen alle zich verwonderden over alles, dat was die genezing van die bezeten knaap. Wat hij deed, zeide hij tot zijn discipelen, legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. Maar ze begrepen dit woord niet en het was voor hen verborgen, zodat ze het niet verstonden. En ze durfden hem niet naar dit woord te vragen. En er kwamen overleggingen bij hen op, wie van hen de meeste was. En zo gaat het verder. De Heer Jezus spreekt over zijn lijden. De Heer Jezus spreekt over de moeilijke gang die hij moest gaan. En hij wordt niet begrepen. Ze durven er zelf niet naar te vragen. Petrus was al een keer bestraft, dus een beetje uitkijken. En wat doen ze zelf? Als de Heer Jezus spreekt over lijden en over dienstbetoon en over vernedering, gaan zij daar een beetje onder elkaar een beetje ruzie lopen maken over wie er de hoogste is en wie mag heersen. Alleen maar met zichzelf bezig, niet hun meester die spreekt over lijden, aandachtig volgen, niet proberen te verstaan in welke situatie de Heer Jezus weet dat hij gekomen is. Een beetje ruzie maken van ik ben de beste en ik ben de beste, terwijl ze net hadden ze zelf ervaren dat ze niet eens meer wonderen konden doen die voor die tijd wel gedaan konden worden.
En met elkaar zijn ze een beetje oneenig wie nou de hoogste mag zijn. En ze zijn, dat moet je lezen, dat is heel typisch, ze zijn nog jaloers ook op anderen. In vers 49 staat dan, Johannes antwoordde en zeide, meester, we hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven. En wij willen het hem beletten, omdat hij niet met ons u volgt. Jezus zeide tot hem, belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Zelf kunnen ze het niet meer. En nou willen ze dan van iemand die het nog wel kon, willen ze dat de Heer Jezus zegt, dat mag niet meer. Ze zijn jaloers, ze kunnen zelf niet meer de tekenen doen die ze voor die tijd deden. En ze willen absoluut niet dat een ander het ook nog kan. Ze willen zelf de eerste zijn, ze willen de beste zijn. Ze willen de hoogste plaatsen hebben en onderling verdelen. Ze begrijpen niets van lijden. Zoals de wereld ook niets van lijden begrijpt. Zoals wij vaak ook in ons leven het lijden schuwen. Terwijl ik weet, in mijn eigen leven, maar ook weet van de levens van mensen die hier in de zaal zitten, dat het lijden wel op het moment dat het er is, pijnlijk en verdrietig en zorgelijk is, maar dat als God het geeft dat voorbij gaat, dat het een geweldige vrucht geeft. Maar lijden, de mensen die willen heersen. De mensen willen heersen, maar dienen en lijden, dat wordt afgewezen. Maar bij God is dienen en lijden eerst. En dat gaat altijd vooraf aan heerlijkheid. En hier stond, wat we net gelezen hebben, hè, stond de eerste aankondiging van lijden. Nou, de eerste aankondiging van lijden. Ik weet veel plaatsen in het Oude Testament op te zoeken waarover dat lijden staat. Jesaja heeft het erover. En als we nou echt naar de eerste aankondiging van het lijden zouden zoeken, dan moeten we heel ver terug in Gods woord. Dan moeten we eigenlijk terug naar Genesis. Over de echte eerste aankondiging van het lijden. En dan zien we daar een profetie die God uitspreekt over dat lijden die vervuld wordt. En zoals vorige week gesproken is door onze broeder Kees Brakshoofden. En die verteld heeft dat op zoveel plaatsen dat Jezus de wet vervulde. En dat alles wat gebeurde in het leven van Jezus diende om de wet te vervullen. En dat eigenlijk, zei hij zoiets van, de wet is er opdat Jezus hem vervullen kon. Mensen kunnen hem niet vervullen. Jezus was de vervulling van de wet. En zo is ook onze Heer Jezus vervult alle profetieën die er zijn. Profetieën die uitgesproken zijn in het Oude Testament door profeten die, ja, ik kan me voorstellen dat sommige profeten dachten, wat ik nou moet zeggen, ik begrijp er zelf niks van. Maar het zei je. Weeg mijn loon af, hè? De profetie in Zacharië, weeg mijn loon af voor de mensen. Hè? En dan die zilverstukken, werp het de pottenbakken toe in het huis des Heren. Nou, wat moet nou Zacharia gedacht hebben van zo'n profetie? En pas op het moment dat die profetie letterlijk tot op de laatste titel en jota vervuld wordt, dan pas krijgt die profetie zijn betekenis. Zo zijn er in het Oude Testament door verschillende schrijvers in een periode van 500 jaar profetie uitgesproken over het lijden van de Heer, over zijn verraad, over veroordeling, over dood en begraven worden. Zeg maar 25 profetieën. Kan je opzoeken? Heeft iemand gedaan? Ik heb het zelf niet opgezocht, maar ik heb het van een betrouwbaar iemand, heb ik het gelezen, die het opgezocht had. En die 25 profetieën die in 500 jaar tijd door verschillende profeten waren uitgesproken, worden in één persoon, in 24 uur, allemaal vervuld. Nou, een kans dat dat kan gebeuren is een kans van zo'n beetje 1 op 33,5 miljoen, heeft die man uitgerekend. Of Gods woord betrouwbaar is. Jezus gekomen om de wet te vervullen. Jezus die de profeten vervult. En ook de profetie waar ik u net van sprak, die allereerste aankondigingen van het lijden, zullen we dat eens opzoeken? Dat is Genesis 3. Genesis 3. vanaf vers 14. En als we over Genesis spreken, dit gedeelte, dan moeten we ons diep bewust zijn wat er net gebeurd was. Dat was een dramatisch moment geweest. Het was een dramatische ontwikkeling geweest. Eva had geplukt van de vrucht van de boom, van kennis, van goed en kwaad. De enige boom waarvan God gezegd had, daarvan zult gij niet eten. En Eva had gegeten. En daarna had Adam gegeten. Daar was die zonde gebeurd. De zonde gebeurd die de wereld in ellende bracht. Tot nu toe. Want de mens werd sterveling. En de aarde werd vervloekt. Daar vond die overtreding plaats die Eva deed. Die eigenlijk Gods toorn tevoorschijn moet roepen. En daar vond het ergste plaats wat gebeuren kon. De krenking van Gods liefdevolle vaderhart. Daar werd de Satan, de tegenstanders, leugen werd geloofd. Dat God iets voor hen achter zou houden. Opdat ze maar niet zullen worden zoals hij, kennende goed en kwaad. En de tegenstander wordt geloofd. En God die in zijn geweldige liefde voor de mens. En alles gegeven had wat hij kon geven. Het mooiste gedeelte van de Hof van Eden, de tuin. Een leven zonder zorg. Een aarde die vruchten voortbracht. Als ze maar een beetje aan het schoffelen waren, was er geen onkruid meer te zien. En zulke aardbeien, zal ik maar zeggen. En alles wat God ze gegeven had, konden ze dagelijks ervaren. En ze geloofden de tegenstander. Ze geloofden de tegenstander die influisterde dat God hen niet alles gaf. Ze geloofden eigenlijk dat God de leugenaar was. En iets voor ze achterhield. En iets niet wilde, want dat vond daar plaats. En toen dat gebeurd was, toen zagen ze dat ze naakt waren. Toen zagen ze ineens dat ze iets verloren hadden. En de ontmoeting met God sprak boekdelen en God sprak daar woorden in vers 14. Genesis 3 vers 14. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gegaan en stof zult geëten, zolang geleefd. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dat is de eerste profetie aangaande het lijden. Het zaad van de slang zal het zaad van de vrouw de hiel vermorzelen. Dat is het beeld van lijden dat gaat plaatsvinden. Maar er is de belofte dat het zaad van de vrouw de kop zal vermorzelen van de slang. Er komt vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Typisch eigenlijk, ik weet niet of u er wel eens over nagedacht heeft, maar typisch eigenlijk dat daar tegen Eva gezegd wordt. Het zaad van de vrouw. Logischer zou geweest zijn dat God gezegd had tegen Adam: jouw zaad, het zaad van de man, dat zal de kop vermorzelen van die slang. Nee, er staat het zaad van de vrouw. Dat is heel bijzonder. En vorige week is even aangestipt ook het geslachtsregister van de Heer Jezus. En eigenlijk kan je in dat geslachtsregister van de Heer Jezus deze profetie in een beeldende vorm terugzien. Want als je dat nagaat, hè, het geslachtsregister van wat in Matteüs staat, dat gaat terug naar David over Salomo, wijst de lijn aan van het koningschap. Maar het geslachtsregister wat in Lucas 3 staat, waar vorige week ook even sprake van was, dat geeft ook de lijn aan naar David, maar niet over Salomo, maar over Nathan. En zo verder gaan, komen we ineens iemand tegen, Neri. En Neri had geen zonen. Neri had alleen maar dochter. En daar stopt de lijn, in de mannelijke lijn, naar David en verder door naar Adam, zoon des mensen, hè? Wijst erop. Daar stopt die geslachtslijn bij Neri
Want die heeft geen zoon. En zijn dochter, die trouwt met Selatiel. En de zoon van Selatiel, dat is Zerubabel. Dat loopt eventjes parallel met het geslachtsregister van Matthäus. En daarna gaat het weer door op een andere lijn. En dan voor de tweede keer breekt de mannelijke lijn van dat geslachtsregister af bij Eli. Want Eli heeft geen zoon. Eli heeft een dochter, Maria. En de schoonzoon van Eli, die neemt naar de wet de plaats in van de zoon. Maar zo zien we in dat geslachtsregister van Lucas, dat twee keer de mannelijke lijn wordt onderbroken. En het eigenlijk het zaad van de vrouw is dat doorgaat. Wijzend op deze profetie. En zeker wijzend op deze profetie dat het Maria is. Die van God uit vrucht krijgt in haar schoot. Door God verwekt. Daar is geen mens aan te pas gekomen. En zo is het niet het zaad van de man, maar het zaad van de vrouw, waarvan in Genesis gesproken wordt, wat in Jezus vervuld wordt. En dat zaad zal de kop van de slang vermorzelen. Kunnen we zo nalezen en we weten ook dat het gebeurd is. In Johannes 1 vers 3 tot 8 daar staat: hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En in Hebreeën 2 vers 14 staat: opdat hij door zijn dood, hem die de macht van de dood had, de duivel, zou ontronen. Een beetje jammer dat in Hebreeën staat, in het Nederlands, die de macht over de dood had. Maar er staat, en dat kunt u in de Statenvertaling nalezen hoor, dat verzin ik niet, maar er staat werkelijk die de macht van de dood heeft. Dat is heel wat anders, de macht van de dood of de macht over de dood. Als je op televisie die beelden uit Afrika ziet, dat je 12-jarige jongens met van die grote geweren ziet lopen op straat, waar iedereen bang voor is, die hebben de macht van de dood. Ze hoeven maar te schieten en je bent dood. Maar ze hebben niet de macht over de dood. Want als ze iemand doodgeschoten hebben, kunnen ze hem niet weer tot leven wekken. Dan pas heb je macht over de dood. Maar de macht van de dood, dat is de angst. En de angst drijft de liefde uit. En Satan heeft de macht van de dood. En Christus verbreekt de werken van Satan. Zo heeft Christus, en daar zullen we volgende week alles van horen, met Pasen, met de opstanding, de kop van de slang vermorzeld. Maar dat die slang het hiel van het zaad van de vrouw zal vermorzelen, dat wijst op dat lijden, dat profetische lijden dat al in Genesis 3 staat, wat in Christus volledig ook vervuld wordt. We logen in zichzelf en nemen dagelijks een kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zou willen behouden, oh, jammer hè, dat daar nou niet staat wat er echt staat. Ieder die zijn ziel zou willen behouden, ieder die zijn begeerte, zijn verlangen, alles wat hem fijn lijkt in het leven. Dat staat er niet, het gaat niet om je leven, het gaat om je ziel. Ieder die zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn ziel verloren heeft om mijnentwil, die zijn begeerte, zijn verlangen voor naar de wereldse dingen opgegeven heeft en de Heer Jezus gaat volgen, dat lijden wel accepteert. Ieder die zijn ziel verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade leidt? Want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Onttrek je je aan het lijden? Oké, leef je leven maar uit, zegt de Heer Jezus. Maar let wel op, je zal geen deel hebben aan mijn heerlijkheid die na dat lijden komt. En dat evangelie van lijden, is dat ook niet hetzelfde evangelie wat Paulus predikt? Is dat niet hetzelfde evangelie waar Paulus ons toe vermaant om ons daar niet aan te onttrekken? Tot slot zal ik u dan lezen 2 Timotheus 2 vers 12. Een moeilijk stukje en ik ga dat niet exegetiseren nu en er is voldoende van te zeggen. Maar even zie je dat het evangelie van lijden, dat de Heer Jezus spreekt tot zijn volk, eigenlijk een evangelie is dat ook in onze tijd, in deze periode van genade, voordat de heerlijkheid aan ons geopenbaard wordt, parallel loopt. 2 Timotheus 2, en dan moeten we lezen vanaf vers 8. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het geslacht van David naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger, maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, immers. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien we volharden, zullen we ook met hem, tussen haakjes, zeg maar als koningen, zullen we ook met hem heersen. Paulus die zegt eigenlijk hetzelfde als de Heer Jezus. Mijd het lijden niet. Zeker niet het lijden om zijn naam. Maar accepteer het en weet dat het Gods weg is. Gods weg tot heerlijkheid. Lijden gaat vooraf aan heerlijkheid. Andersom dan de wereld het zegt. En weet dan de belofte die God aan Paulus gegeven heeft in Romeinen 16 vers 20. Waarin staat dat de Satan door God spoedig onder de voeten van de gelovigen zal worden vertreden. Dat hij zijn vervulling gaat krijgen. En die vervulling die gaat krijgen in 1 Korinthe 15 vers 25. Waarin staat dat alle machten en krachten en alle vijanden en vijandschap onder zijn voeten gelegd zal moeten worden. Opdat uiteindelijk God zal zijn alles in allen. En dan is het spel van die tegenstander gedaan. Dan is zijn kop voorgoed definitief vermorzeld. En dat is het moment waar wij naar uitzien. Amen.